Goedemorgen. Ja, op reis naar de rust. Het thema van deze maand, rust. En ik had tijdens mijn studententijd, ik heb gestudeerd in Rotterdam, had ik een huisgenoot. En die had een hele gekke gewoonte. Die had een bijzondere gewoonte om, als hij aan een boek begon, dat hij dan na het eerste hoofdstuk gauw doorbladerde naar het laatste hoofdstuk. Want hij wilde namelijk weten hoe het verhaal zou aflopen, voordat hij verder ging lezen. En ik heb dat altijd met verbazing gadegeslagen, want nou ja, het schijnt dat meer mensen dat doen. Ik weet of hier mensen zitten die het doen, hè, of thuis. Maar het gaf hem op de een of andere manier, op de gekke manier, gaf het hem een bepaalde manier van rust. Dat hij wist hoe het zou eindigen, want hij kon dan de spanning niet aan van hoe het verhaal zou gaan aflopen. En ik moest daar in de voorbereiding van vanochtend aan denken. Want als we het leven zien als een verhaal, dan doen we in wezen doen we dan hetzelfde. Elke dag worden we wakker. En als we dan de dag beginnen, is als het omslaan van een pagina van het verhaal van ons leven. En elk jaar is dan een nieuw hoofdstuk van ons levensverhaal. En ons leven is als een verhaal waar wij dan zelf de hoofdpersoon van zijn. En waarin we geen idee hebben wie we die dag gaan ontmoeten. En wie we allemaal gaan tegenkomen. Wat er staat te gebeuren. En hoe het verhaal zich ook weer vandaag zich zal ontvouwen. En we hebben nu, ook nu als we kijken naar de wereld om ons heen, hebben we geen idee hoe dit jaar, hoe dit hoofdstuk zal eindigen. Of het dramatisch, grappig of rampzalig zal zijn. En als we kijken, zoals Harry dat ook al zei vanochtend, kijken naar de wereld om ons heen, dan is er vooral veel drama. Er is veel rotzooi in de wereld. De ene crisis volgt de andere op. Dan hebben we weer het klimaat, dan hebben we corona en nu Oekraïne. En om het nog dichter bij huis te houden, als ik kijk op mijn werk hoeveel jonge mensen er momenteel thuis zitten met een burn-out, het is ongelooflijk. En zoveel onrust. En dan zoveel druk die we voelen, zoveel stress. En dan is er niet voor niks dat mensen om ons heen vragen, zich afvragen, hoe gaat dit verhaal eindigen? En vaak hebben we dan geen antwoorden voor de problemen die zich om ons heen, die we om ons heen zien. Maar wat we wel kunnen doen is, net als mijn oud huisgenoot, alvast vooruitlezen. En rust halen uit het feit dat het verhaal niet zo gaat eindigen zoals we vandaag gaan aantreffen. Want trek ik die vergelijking door, dan zijn we allemaal geboren in het verhaal van God. In het grote verhaal van God. En dat is het verhaal wat God ons vertelt. En dat is het meest dramatische verhaal uit de hele menselijke geschiedenis. Überhaupt. Het is een epos van goddelijke proporties, om het zo maar te zeggen. Het is een verhaal van goed en kwaad. Het is een verhaal van het intens verlangen naar de rust vanuit alle ellende die we om ons heen zien. En dat verlangen komt voort omdat we midden in een strijd zitten. Een strijd tussen goed en kwaad. En de afgelopen jaren en zeker de afgelopen dagen zou ik zeggen, ja, dan hebben we die strijd tussen goed en avond, of tussen goed en kwaad, elke avond wel op de tv gezien. En 's ochtends checken onze app nog, hoe gaat het in de wereld? En het is dan moeilijk om een dag door te komen en er niet aan herinnerd te worden dat er een groot kwaad is, wat deel uitmaakt van Gods verhaal. En de mensheid, als we kijken naar om ons heen, ja, we zijn verdeeld over zoveel onderwerpen momenteel, ook in de kerk. En overal waar we kijken, dan zien we de krachten met elkaar strijden over de controle, over die macht en over de invloed die we op elkaar hebben. Dat is wat we zien. En de Bijbel die gebruikt heel veel beeldspraak om dat verhaal van God te beschrijven. Het is een verhaal van uiteindelijk ons geestelijke, spirituele leven wat we hebben. En Paulus noemt dit verhaal onder andere een wedloop of een race. En op andere plaatsen noemt hij het een strijd. En als we kijken wat Jezus daarover zegt, dan zie je dat hij in Lucas 35 zegt, zie er dus op toe dat het licht dat in u is geen duisternis is. En ook onder andere in 1 Thessalonicense 5 vers 5 ontdekken we dat dit verhaal een verhaal is van goed en kwaad en wat ook gezien kan worden dus als licht en duisternis. Want daar staat, u bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Dus hier vergelijkt Jezus en Paulus aan de brieven van de Thessalonicenzen het als licht en duisternis. En er zijn dus vele manieren om naar dat verhaal te kijken. Vele beeldspraken, veel metaforen zoals het dan heet, voor dat verhaal. Maar van alle metaforen, van alle beeldspraken in de Bijbel, vind ik zelf de mooiste en de beste die van een reis. Het beeld namelijk prachtig uit hoe we van de ene fase naar de andere fase gaan en dat we ergens naar op weg zijn. En we zijn samen op reis. Op reis naar rust. En oh, wat hebben we dat nodig deze dagen, die rust. En in de tekst van vandaag gaan we kijken naar Spreuken 4. En dan zullen we die beeldspraak van die reis naar die rust herkennen. Spreuken 4, de versen 18 en 19. Maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. De weg van goddelozen is als de donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen. En als je die beeldspraak van een weg en een reis in gedachten houdt, ja, dan ga je bij het lezen van de Bijbel ineens allemaal gedeeltes herkennen die daarover gaan. En met name de schrijvers van de psalmen en de spreuken, ja, die zagen een reis langs een pad of langs een weg. Met name als een perfect beeld om het reis van ons leven daarmee te vergelijken. En waarom een pad? Nou ja, zoals ik al zei, een pad heeft een begin. En het heeft ook een einde. En je reis gaat over dat pad, gaat over een weg. En zo is ook het leven. En er zijn natuurlijk heel veel wegen en paden die je kan kiezen om te nemen. Degene die we kiezen, het pad wat we kiezen, bepaalt ook waar we uitkomen. En onze bestemming komt uiteindelijk uit bij of het leven of bij het verderf, leert de Bijbel. En in het Nieuwe Testament vertelt Jezus ons dat er twee wegen zijn, een brede en een smalle weg. In Matteüs 7 vers 13 en 14. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. En die brede weg, dat lijkt voor heel veel goede mensen, of voor heel veel mensen bedoel ik, de goede weg. Om daarop te wandelen. Maar de Bijbel leert ons dat als je op die brede weg loopt, dat je dan naar een verkeerde bestemming op weg bent. De bestemming van de brede weg is niks anders dan vernietiging en de dood. En de Bijbel zegt verder dat als je op die smalle weg bent, dat een smalle weg leidt naar het leven. Naar eeuwig leven. En waar je reis dus eindigt, hangt dus sterk af van welke route je neemt. Als je voor dat kruispunt staat, neem ik een weg, de brede weg of neem ik de smalle weg, je staat voor een keuze. En het gekke is, als je die smalle weg neemt, er is iets opwindends aan die christelijke reis. Ik denk er de laatste tijd veel over na. En zeker in het licht van de gebeurtenissen op het wereldtoneel momenteel. De twee versen van Spreuken 4 zijn wat mij betreft zo tekenend voor de tijd waarin we leven. En laten we dit nog een keer lezen. Want er staat, maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht. Dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. Maar de weg van de goddelozen is als de donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen. En wat is er nu zo kenmerkend aan die reis van de christen? Wat ik in ieder geval een hele rustgevende gedachte vind, is dat we er zeker van kunnen zijn dat er op de reis niets gebeurt dat onbekend is aan God. Het is niet zo dat God in één keer naar je leven kijkt en denkt, oeps, oh, dat had ik even niet gezien. God kent dat woordje oeps niet. Oeps, oh, dat kent God niet. Hij weet waar de reis eindigt. Hij weet wat er gebeurt, want hij heeft het zelf allemaal mogelijk gemaakt. Dus vandaag gaan we het hebben over die reis. En vanuit deze twee versen, vanuit Spreuken 4, heb ik 4 punten. Ik ga niet heel veel tijd aan besteden, maar ik haal er 4 punten uit. Kunnen er ook veel meer dingen nog uithalen, maar ik heb er 4 punten uitgehaald. En allereerst heeft onze reis een heel duidelijk begin. Elke reis begint ergens. Weet je, een reis komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is niet zo dat je 's ochtends wakker wordt en denkt, hé, ik ben op weg naar China. Of ik ben op weg naar, weet ik veel. Nee, het begint ergens. Dan maak je een keuze voor om te zeggen, ik ga op reis. En onze reis begint wanneer we Jezus Christus als onze persoonlijke verlosser aanvaarden. Daar begint onze reis. En dat is het moment waarop we onze wandel met God beginnen. Zolang je Jezus Christus niet kent, ben je niet op reis naar de rust. Ben je niet op reis naar de hemel. Maar zodra je Jezus Christus aanvaardt, begin je een pad te bewandelen dat wordt verlicht door het licht van zijn aanwezigheid. En die reis begint met 1 ding. 1 ding waar niet zoveel meer wordt over gesproken wordt in kerken en gemeentes, helaas. En dat is de overtuiging van zonde. Heb je daar wel eens goed over nagedacht? Waarom ben ik een christen? Waarom ben ik een volgeling van Jezus? Omdat ik op een dag in het verleden besefte dat ik tegen God gezondigd had. Dat er een God in de hemel is die alles gemaakt heeft en dat ik eigenlijk niks met hem te maken wilde hebben. En we zijn allemaal zondaars, want de Bijbel zegt dat ook. In Romeinen 3, vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Daar staat niet alle, behalve Armand. Nee, daar staat allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En weet je dat er geen uitzonderingen zijn op die verklaring? Er is niemand die kan zeggen ineens van, oh nee hoor, nee, ik heb niet gezondigd hoor. Weet je, er zijn wel mensen die zeggen van, ik zondig niet, ik maak alleen maar een beetje, ik maak wat fouten af en toe. Ja, maar ho, zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet. Je moet begrijpen dat je reis begint wanneer je erkent dat je een zondaar bent. En dat staat zo mooi in Johannes 3 ook. En dit is het oordeel. De versen 19 tot en met 21. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Hier zie je weer die tegenstelling. En hier zegt dus Jezus, als je zondigt, dat je niet van het licht houdt. Dat je het licht haat. Dat je de waarheid haat. De waarheid over je eigen leven, dat je leeft in zonde. Als je Jezus Christus niet kent. En wist je ook dat de meeste misdrijven 's nachts gebeuren? Waarom is dat? Zoals wij dan zeggen, omdat het daglicht niet kan verdragen. Dat is ook de reden waarom het 's nachts die misdaden plaatsvinden. En als we in het donker lopen en ineens schijnt er licht, dan heb je 2 keuzes. Dan geven we onszelf eraan over. Hè, en zo van, oké, we staan nu midden in het licht. Of we voelen ons betrapt en vluchten weg. Dat is wat er gebeurt. Want als het licht schijnt in het donker, legt het de duisternis bloot. Het legt onze zonde bloot. En dat is wat er gebeurt aan het begin van je reis. Dan sta je voor die keuze. Wandel ik verder in de duisternis, of laat ik Gods licht schijnen over me? En dat is het moment waarin je ineens realiseert dat je niet synchroon loopt met God. Dat het niet goed zit tussen God en tussen jou. En je weet dat het komt door wat je doet, door de keuzes die je maakt, de gedachten die je hebt, dat het niet goed zit met God. En iets in ons zegt dan dat dat niet zo moet zijn zoals het hoort. hoort te zijn. En weet je wat het is? Dat is de Heilige Geest die op dat moment met zijn licht schijnt en je dingen laat zien in jouw leven die er niet kloppen. En de Bijbel vertelt ons dat het de Geest van God zelf is die ons overtuigt van zonde. Ik kan, of wie hier ook staat, of wie hier ook zingt, niemand kan jou overtuigen van zonde. Alleen de Heilige Geest kan dat. En de Bijbel zegt dan dat we langs die weg, als we zeggen ik wil de weg van God wandelen, dat we dan een barmhartige heiland ontmoeten. Die in de wereld kwam om licht te zijn en om ons de weg te wijzen. En met dat besef van zonde ontmoeten we de Heere Jezus. De Heere Jezus Christus die met uitgestoken hand naar je toe treedt. Met de uitnodiging om hem te volgen. Zoals hij zei hier in Johannes 8, vers 12. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Dat is de uitgestoken hand die hij ons aanreikt. En ik wil je dan ook vandaag vragen, terwijl je de aankomende maanden onder ogen ziet, bewandel je de weg naar de rust met Jezus. En als dat niet zo is, dan moet je echt begrijpen dat die reis die je nu maakt, je niet ver zal brengen in de richting die je gaat. De reis begint met het besef van zonde en daar achteraan een keuze voor Jezus. En als je je reis begonnen bent op die manier, dan kent onze reis als tweede kenmerk ook zijn moeilijke momenten. Omdat er licht op ons pand schijnt, wil nog niet zeggen dat de reis altijd heel gladjes verloopt en dat alles soepel gaat. En zodra je christen bent geworden, worden je problemen helemaal niet weggenomen. Want Jezus is niet naar deze wereld gekomen om onze problemen weg te nemen. Nee, Jezus is naar deze wereld gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Niet om onze problemen weg te nemen. Sterker nog, als je een christen bent, dan krijg je de problemen bij die je daarvoor nog nooit gehad hebt. We hadden daarvoor nooit ruzie met de Satan hoor, of met de duivel. Hadden we er nog nooit. Maar zonder het te weten deden we gewoon wat hij wilde. Dat hij wilde dat wij deden. Maar nu weten we beter, want we hebben de Heilige Geest in ons. En wanneer er iets is in je leven wat er aan de hand is, is het uiteindelijk ook de Heilige Geest die je daarvan overtuigt van hey, let op, dan gebeurt er iets wat niet goed is. En dat doet het je ongemakkelijk voelen. Dan denk je, er klopt iets niet. Er is een innerlijke strijd gaande, omdat God wil dat je met hem wandelt en niet langer met de wereld meegaat. En vroeger konden we niet anders dan die vijand volgen. Maar als we ervoor kiezen om God te volgen, dan komt de Heilige Geest in ons wonen en leert de Bijbel dat hij ons in staat stelt om God te volgen. De Heilige Geest stelt ons in staat om God te volgen en op die manier bewandelen we een nieuw pad. Maar dat wil dus nog niet zo zeggen dat die weg van het licht dus gemakkelijk is. Want ja, of wandel je liever op een breed pad met veel mensen die al tastend en struikelend in het donker richting proberen te geven aan het leven. En dat is wat je heel veel om ons heen ziet. En heel veel mensen denken, de meeste mensen doen het, dus het zal wel de goede richting zijn. Maar zo is het niet. Want het geeft een gevoel van veiligheid, maar het is schijnveiligheid. Het is een weg van onrust. Het is een weg van schijnveiligheid, want we weten dat het brede, donkere pad naar het verderf leidt, leert de Bijbel. Of kies je om te wandelen op het smalle pad met slechts een paar mensen die in het licht lopen. Dat door God zelf ontstoken is. In Spreuken 4 staat overigens ook in de twee versen daarvoor, in de versen 11 en 12. Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden. Als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden en als je rent, zul je niet struikelen. Dus dat is goed om te onthouden. En Psalm 37 zegt het dan zo, in de versen 23 en 24. De voetstappen van die man worden door de Heere vastgezet. Hij vindt vreugde in zijn weg. En als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de Heere ondersteunt zijn hand. Dat is toch fantastisch om dat te weten, dat als je een keer valt, dat God dan niet zegt van, nou zeg, je bent gestruikeld, ik wil niets meer met je te maken hebben. Nee, hij heeft je bij de hand, richt je op en zegt, kom, we gaan samen weer verder. Dat is de God waar je je aan mag overgeven. En deze passages zeggen dus niet dat het smalle pad probleemloos is. Dat zegt het niet, de Bijbel leert dat niet. Maar ze zeggen dat je het pad niet alleen zult bewandelen. En dat God de hele tijd bij je is, dat hij je in de gaten houdt. God zelf is bij je. En dat mag toch rust geven? Dat geeft toch rust? Dus wanneer je de uitdagingen aangaat, confronteer ze dan samen met God. Als je dingen op je levenspad tegenkomt, confronteer ze samen met God. En weet dat hij je er doorheen zal helpen. Soms neemt hij de problemen weg, soms leert hij je om door de problemen heen te gaan. Dus onze reis heeft een heel duidelijk begin. Onze reis kent moeilijke momenten en dan is er ook het derde kenmerk. Onze reis doet ons ook groeien. He, zoals in Spreuken 4 vers 18 nogmaals staat, maar het pad van de rechtvaardige is als een schijnend licht dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het verleden dag is geworden. Hier vertelt de schrijver ons dat de reis ons niet alleen naar onze bestemming brengt, maar het licht zal toenemen. Wij gaan steeds helderder schijnen. We gaan steeds meer groeien naarmate we op weg zijn met de Heer. En hoe langer ik met de Heer wandel, hoe meer ik op de een of andere manier op Hem ga lijken. Dat is het wat God wil, dat we steeds meer op Hem gaan lijken. Dat je gaat groeien in geloof. En het is ons doel als christen om te groeien en steeds meer op Jezus Christus te gaan lijken. En als we Jezus Christus als onze reisgezel, als onze metgezel hebben op weg naar die hemelse rust, dan groeien we niet en we groeien niet in geloof, dan is er iets mis. Hè? Dan moet je goed beseffen, als wij op reis zijn en we zeggen, Jezus is mijn metgezel, maar we groeien niet, ons licht schijnt niet, gaat niet helderder schijnen, dan is er iets mis. En kijk eens naar je eigen leven. Kijk gewoon naar het afgelopen jaar. En kun je dan zeggen dat je enige vooruitgang hebt geboekt? Zijn er zaken die je zegt, ja, daar ben ik echt in gegroeid? Of moet je constateren, ik heb stilgestaan? Of heb je juist dingen geleerd over de Here die je nog niet wist? En als we iets willen leren deze zondag, leer dan dit. Als we willen begrijpen hoe we op de reis naar de hemelse rust moeten wandelen, is er maar één plek waar je informatie kan vinden. Er is maar één plek waar je informatie kan krijgen en dat is de Bijbel. Niet Instagram, niet Facebook, niet Twitter, niet de filosofieën en meningen van anderen, maar de Bijbel. Paulus zegt hierover in Colossenzen 2 vers 8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Wat hier staat eigenlijk, is dat we als mensen in staat zijn om hele mooie dingen te bedenken, maar die houden ons af van God. Die houden ons af van God. En ze nemen ons mee als buit op die brede weg. Er is maar één plek waar je moet zijn en dat is in de Bijbel. Als je wil weten waar je reis naartoe gaat. En weet je, het Engelse woord Bible kent de letters B-I-B-L-E. Weet je waar dat voor staat? Basic instructions before leaving earth. Dus de basisinstructies voordat je de aarde verlaat. Bible. Onthoud dat. Daar vind je het. Nergens anders. En we moeten bidden dat God ons wil helpen groeien als we op deze reis gaan. En volgens Spreuken is het zaak dat we dus helderder gaan schijnen. Dan is het zaak dat we gaan groeien in Christus, dat we meer gaan lijken op Hem. En dat we voor Hem leven tot eer en glorie van Zijn naam. En niet van onszelf. Niet van mensen die we hoog achten. Tot eer en glorie van Zijn naam alleen. Nou, dat waren de eerste drie kenmerken. En dan is er nog één. Onze reis gaat namelijk naar een bepaalde bestemming. Als we op dit pad wandelen, volgens Spreuken, dan zijn we bewust op weg ergens naartoe. En zoals mijn huisgenoot het laatste hoofdstuk altijd las, mogen ook wij weten dat we op weg zijn naar een eindbestemming. Naar de hemel, naar die hemelse rust. Zijn wij op pad. Dat is de plaats waar we voor altijd met God zullen zijn. Waar geen stress is. Waar geen oorlog is. Waar geen burn-out is. Maar waar rust zal zijn. En de Bijbel noemt dat in Spreuken 4 vers 18. Tot het volledig dag is geworden. Het noemt het de volledige dag. En in het Grieks staat er ook wel de perfecte dag. De perfecte rust. En heb jij ooit zo'n perfecte dag gehad hier op aarde? De perfecte dag. Dat je denkt, hij was helemaal top. Nou, ik denk wel, misschien heb je een heerlijke dag gehad. Maar een perfecte dag bestaat niet op de aarde. Bestaat niet. Je hebt gezegd, oh, ik heb een heerlijke dag gehad. Het was zo ontspannen, maar het was niet de perfecte dag. Het was niet de perfecte rust. Maar op een dag, zegt de Bijbel dus, wanneer we aan het einde van onze reis komen en we uit het leven stappen in de tegenwoordigheid van de Heer, dan noemt de Bijbel dat de volledige, perfecte dag. Dan zullen we de volledige rust kennen. En die perfecte dag zal voor eeuwig duren. En om daar te komen heeft God ons vandaag tijd gegeven. En nou, dat zien we dus terug in termen die we kennen als verleden. Leen, dat bad het nog. We hebben een God die gisteren, vandaag en morgen dezelfde is. En we hebben dus verleden gekregen, we hebben het heden en we hebben de toekomst. En wat we hebben meegemaakt in het verleden, kunnen we niet ongedaan maken. We kunnen niet in een tijdsmachine terug of de band terugspoelen en zeggen, ik doe het even anders en ik ga weer door. Nee, dat is wat het is. Daar kunnen we niks aan veranderen. Het verleden is voorbij. En dus als je dingen hebt gedaan in het verleden die niet oké zijn, maak het dan in orde met God. Vraag hem om vergeving en ga verder met je leven. Maar we kunnen slechts ons leven vandaag leven. En uiteindelijk zullen we op een dag op onze bestemming aankomen. De hemel. Waar ons die goddelijke rust wacht. En zo schrijven we dus elke dag ons verhaal. We lopen deze reis elke dag. En als we met de Heer wandelen, zal niet alleen de ultieme bestemming de perfecte rust zijn, maar zal elke dag dat we met hem onderweg zijn, de moeite waard zijn. En ik wil je iets vertellen dat ik met mijn hele hart geloof. Het christelijke leven, het leven als een christen, met al zijn uitdagingen en vooral nu met alle uitdagingen en onzekerheden die we de afgelopen jaren en zeker vandaag om ons heen zien, dan is het christenleven het beste leven wat je ooit zou kunnen leven op deze wereld. De reis met Christus naar de hemelse rust is de mooiste ervaring en het grootste avontuur dat je in je leven zult hebben. En ik zou het persoonlijk voor niks anders willen ruilen. En ik heb wat geprobeerd in mijn leven om die rust te ervaren. Maar niks hielp totdat ik werd gewezen op Jezus Christus. En op een dag zullen we Jezus zien. Dan zullen we hem in de ogen kijken. En dan zullen we de perfecte dag ingaan. En dan we zullen onze moeilijke tijden gehad hebben. We zullen het echt zwaar hebben gehad. We zullen verdriet hebben gehad in deze wereld. Maar ook hele mooie tijden hebben gekend. Maar weten dat tot die tijd dat Jezus, dat God zelf bij ons leven betrokken is. En hij geeft heel veel om jou. Om wat er gebeurt in jouw leven en wat je allemaal aan het doen bent. En hij zal jou en mij leiden en ons helpen om het juiste te doen. Dus die reis is meer dan de moeite waard. En het is de prachtige manier om ons leven op aarde door te brengen. Want de Bijbel zegt tenslotte, we zijn pelgrims en vreemdelingen. We horen niet op deze aarde, zegt de Bijbel. Deze wereld is niet ons thuis, we zijn slechts op doorreis. En het laatste hoofdstuk van ons levensverhaal eindigt in die heerlijke ontknoping, als we dus vooruitbladeren in het boek van ons leven. En het is de aankomst in de hemel. Nou, daar mag je je aan vasthouden. Daar mag je je aan vasthouden in de tijd waarin we leven. Als we dan kijken naar de Oekraïne en de oorlog staat ineens, komt ineens heel dichtbij en misschien dat hij wel overslaat of niet, dan zou je in paniek kunnen raken. Maar weet dat God de hele wereld in zijn hand heeft. Hij heeft alles onder controle. Niets ontgaat hem. En het past in zijn plan. Hoe moeilijk het soms ook is om dat te zien. En verheug je dus in het voorrecht dat je hebt om met de Heer te wandelen in deze dagen van onzekerheid. En om hiervan aan anderen ook te kunnen vertellen die de Heere Jezus Christus niet kennen. Je hebt de Schepper, God die in je leeft. Hij weet de weg, Hij laat je niet verdwalen. Hij zal tot het einde van jouw leven hier op aarde bij je zijn. Amen.